Lieve mensen, heel hartelijk welkom vandaag. Deze woensdag in de week, de derde week van Advent zou ik bijna willen zeggen. Zondag was de tweede, komende week de derde. Maar we gaan ons wel bezinnen op dat thema vanmorgen en het is fijn dat we dat samen kunnen doen. Mag ik aan je vragen, als het kan, om te gaan staan? Ook vanmiddag belijden we: onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Er is genade voor je en vrede van God onze Vader door Jezus de Heer in eenheid in gemeenschap met Gods Geest. Amen. En als u graag staat bij het zingen, dan mag je blijven staan. Ik vind dat altijd fijn. God is getrouw, zijn plannen falen niet. En als je liever wil zitten, is dat helemaal prima. Het hangt er een beetje vanaf welke kranten of tijdschriften je leest en op welke Facebookgroepen je geabonneerd bent, in welke kerk je zelf zit als je betrokken bent bij een gemeente. Maar als je er een beetje in verdiept, dan lijkt het wel of de kerk, ondanks een opleving overigens, onder met name jonge mensen, ja, een soort van restverschijnsel is geworden in de stad. Columnisten, een aantal televisiepresentatoren, opinieleiders, sommige politici, die proberen in een soms nou ja, laat me maar even een beetje scherp zijn, bijna intolerante arrogantie weg te halen wat er nog christelijk is in de samenleving of wat daarop gebouwd is. Voor mijzelf was dat een belangrijke reden om me beschikbaar te stellen om de kerken in Amsterdam te dienen als kerkverbinder en ook in relatie tot onze overheid, de burgemeester, de wethouders. Afgelopen zondag is onze burgemeester op bezoek geweest bij de snelst groeiende kerk van Amsterdam, Amsterdam City Church, waar 700 jonge mensen elke zondag samenkomen in Q Factory. En ze was diep onder de indruk van de vibe en de energie die er was. Maar ze was ook verrast, want ze wist niet dat dat bestond. En het is maar goed, denk ik, om ook vanmiddag hier te zeggen, lieve broeders en zusters, je kunt je zelfs zorgen maken over de alledagkerk. En worden we niet een beetje klein of wat ouder? Maar we maken deel uit van een kerk die veel groter is. De kerk van Amsterdam in al haar geledingen. Met jonge mensen, met oudere mensen, met verschillende vormen van liturgie. Vorige week sprak ik met de stadsdeelvoorzitter hier in Amsterdam Centrum, Amelie Strens, om haar uit te nodigen om vaker deel te nemen aan het gebedshuizenoverleg hier in Centrum. En ze was zo ongelooflijk geïnteresseerd en ergens halverwege het gesprek zei ze, maar je moet niet denken dat het mij niks doet hoor, ik ben dan wel geen christen, maar als D66 politica heb ik de eed afgelegd toen ik hier in mijn ambt ingezworen werd. En dat heb ik expres gedaan. Niemand van mijn partij snapte het, maar ik vind dat belangrijk, zei ze. Ik ben katholiek opgevoed en het is maar goed dat er iemand is die meekijkt. Nou, dat vond ik een interessante openbaring. Dat gebeurde dus maar zo. En ze heeft beloofd dat ze bij het volgende overleg met voorgangers en ook moskeeleiders erbij zal zijn. Om te leren van de religieuze leiders in deze stad. Is dit nou nieuw? Nee. Ook in de Bijbel, een boek wat door de geschiedenis heen geopenbaard is, wat de Geest geïnspireerd heeft, zien we gebeuren dat de volgelingen van God, het volk van God, zo je wil, de leerlingen van Jezus in het Nieuwe Testament, soms gedecimeerd lijken worden om vervolgens weer te gaan groeien. Ik zou bijna willen zeggen, het is een Bijbelse beweging. Zefanja, een profeet, die leefde ongeveer 2600 jaar geleden. En dat was zo'n beetje 630 jaar voor de komst van Jezus. En hij was in een periode beland waarin de meeste mensen niet meer in God geloofden en gekenmerkt werden door hoogmoed en door trots. De geboden van God die stonden niet meer centraal. De eerste twee hoofdstukken van het boek Zefanja die zijn ook een aanklacht naar die mensen. Maar vanaf hoofdstuk 3 is er een belofte voor de groep mensen die is overgebleven en die God wel wil dienen. Twee versen uit die belofte vind je in vers 12 en 13 van Zefanja 3. Waar God belooft, ik zal een arm en een zwak volk binnen je muren achterlaten, dat in de naam van de Heer een toevlucht vindt. Wie er van Israël overblijven, zullen niet langer onrecht doen. Ze zullen geen leugens spreken. Uit hun mond zal geen bedriegelijke taal meer klinken. Ze zullen weiden en rustig liggen, door niemand opgeschrikt. Welke belofte is er voor de restgroep waar je Zefanja tegen spreekt? En wat mogen wij daarvan meenemen? Ik zou drie dingen willen noemen. Allereerst, in vers 12 lezen we dat er een groep mensen zal overblijven. Zal achtergelaten worden. In de grondtaal een woord wat eigenlijk betekent, ik zorg dat ze daar zijn. Met andere woorden, het is God zelf die dit doet. Hij zal oordelen, degene die hoogmoedig zijn geworden en zichzelf tot God hebben verklaard, dat hoeven wij dus ook niet te doen. Maar diezelfde God die oordelen zal, die blijft trouw aan die kleine groep mensen waarvan hij heeft gezorgd dat ze achterbleven. Het is dus niet alleen iets van, jongen, wat sneu nou, of hè, dat groepje wat nog manmoedig is blijven staan, die zijn achtergebleven. Het is een woord in de grondtaal van de Bijbel wat duidt op dat God ervoor gezorgd heeft dat die groep er is en dat die groep blijft. Ze zijn trouw. God is hen niet uit het oog verloren. Ze worden gekend door mensen die arm en zwak zijn. En de meeste Bijbeluitleggers zijn het erover eens dat dat iets te zeggen heeft over hun sociale positie. Geen machthebbers, niet degene met de goede banen, maar juist diegene, de adventsgedachte is daar, die misschien nauwelijks meetelden, maar die oprecht van hart waren. God houdt ze vast, die groep. De tweede belofte, die staat dan vervolgens in vers 13. Want dat volk wat als een rest overblijft, die zal niet de kenmerken dragen van die groep die nu de dienst uitmaakt, daar vooraan in Jeruzalem. Nee, ze zullen leven volgens de weg van God. Of, zoals in die tijd gezegd werd, de Torah. De dingen die God belangrijk vond. Het doen van gerechtigheid. En ook de betrouwbaarheid van je woorden. En als Gods toekomst aanbreekt, zo belooft Zefanja, dan zal de Torah in de harten van die leden, van die overblijfsel, mensen geschreven zijn. En de derde belofte, die lijkt een beetje op Psalm 23. Dat is de laatste regel van vers 13. Ze zullen weiden en rustig liggen, door niemand opgeschrikt. Als een goede herder zal God zijn schapen de kudde naar een plek brengen waar ze mogen rusten. Jeruzalem zal zijn als een groene weide met wateren van rust, ongestoorde vrede. Tenminste drie beloften dus voor dat groepje mensen wat daar overblijft. En ik zou willen zeggen vanmiddag drie adventsbeloften met perspectief. God is trouw aan de getrouwe rest en hij zet via hen zijn plan voort. En ik zeg niet dat je vandaag de dag blij zou moeten zijn met dat het kleiner wordt. Maar de hoopvolle boodschap van de Bijbel is dat dit talloze keren heeft plaatsgevonden. Laat me het een paar keer noemen. Wat dacht je bij het begin van de Bijbel? Bij Noach en de ark. Waar de grote meute niet meer met God verder wilde, maar een klein groepje wel en door God gespaard werd. En een eindje verderop in de Bijbel, waar de profeet Elia een confrontatie had met de Baalpriesters. Als je de Bijbel kent, dan weet je dat verhaal en anders neem het maar van me aan. En uiteindelijk heeft hij daar een geestelijke overwinning behaald, Elia. Maar een dag later voelt hij zich beroerd, alleen. Zit hij onder een boom, een struik, en heeft hij God nodig die hem belooft. Maar je bent niet de enige, er zijn er nog 7000 over. Nou is 7000 op een bevolking van ook toen de tijd bijna niets. Dan heb je Zefanja, die het vervolgens verderop in de Bijbel heeft over die groep die overblijft. En dan 7 eeuwen later, dan is het Jezus die aan een kruis geslagen wordt, waar een hele menigte roept, kruisig hem. En er is een klein groepje die gaat door. Wie? De volgelingen van Jezus. De leerlingen. 12 leerlingen, een groep vrouwen erbij. En dan nog verderop in de Korinthebrief. Dan zegt Paulus het, niet degene die machtig waren, niet die van voorname afkomst waren, maar jullie die zijn overgebleven. En als je nog niet overtuigd genoeg bent, lees dan maar eens Openbaring 2 en 3, waar een aantal brieven geschreven staan, waar het ook weer vaak gaat over een kleine groep. Advent laat ons zien dat het niet hopeloos is. Dat God door de geschiedenis heen altijd weer door een kleine groep iets heeft doen ontstaan. Iets doen uitspruiten. Het is een hoopvol verhaal. En ik geloof dat we vandaag mogen zeggen dat die belofte van de rest, toen voor Israël, ook van nu van groot belang zijn. Het is een belofte van hoop die juist in een tijd van Advent oplicht. Een belofte elke keer weer dat de Bijbel door er een rode draad is, dat God zijn mensen vasthoudt. En wat is het dan voor hoop voor jou en voor mij? Heel basic eigenlijk dit. Hoe groot het aantal mensen ook is dat de kerk verlaat. En hoe graag sommige columnisten en politici ons ook doen geloven dat er nog een klein stuiptrekkend restje is, waarvan we de aanwezigheid zo snel mogelijk moeten zien uit te wissen. Daarvan zegt de Bijbel geen restje, geen klein clubje dat nog probeert het hoofd boven water te houden, maar een rest met een belofte voor de toekomst. En in deze periode van Advent beseffen we weer dat dat steeds terugkomt in de Bijbel. God zelf staat voor hen in. En op aarde blijft er een volk over dat hem eert, hem dient, tegen de klippen op, tegen de verdrukking in. Hoor je daarbij? Wat God betreft wel. Amen. Wilbert, wat een feest, hoop voor een kleine groep mensen die is overgebleven. Laten we samen de Heer, onze God, danken en bidden. Wij prijzen uw naam, Heer, u die ons het leven geeft. Hemelse Vader, u die in Christus Jezus ons zo hebt lief gehad, dat u uw enige geboren Zoon gegeven heeft, waar we deze weken opnieuw extra bij stilstaan. Al zou Johannes Calvijn en met hem anderen zeggen, joh, laat het vooral elke zondag kerst zijn. En elke zondag Pasen. En elke zondag Pinksteren. We danken u voor een tijd van verwachten. En voor een Bijbel vol beloften. Hoe u keer op keer, via een kleine groep, uw plan hebt doorgezet. We bidden u dat we hoopvol in het leven mogen staan. En ja, we zijn verschillende mensen met verschillende karakters. Sommigen van ons hebben het glaasje altijd half vol en bij anderen is het vaak half leeg. Tegelijk willen we u vragen. Doe ons zien op u. Zoals de Bijbel u noemt, de overste leidsman, de voleinder van het geloof. En Heer, geef in ieder geval, hoe we karakterologisch ook in elkaar zitten, dat we niet bij de pakken neerzitten. Maar dat we mogen weten en geloven dat u verder gaat met uw werk. En ons, eenvoudige mensen, op ons eigen plekje, in onze eigen familie, in onze straat, in onze kerk, op onze plek in de samenleving, daarvoor inzet. We willen u vragen om uw zegen voor de voorbereiding op allerlei plekken voor die kerstdiensten en kersttijd, als we ook meer dan ooit mogen uitreiken naar onze stadgenoten en naar allerlei anderen, voor wie het evangelie soms nog abacadabra is, maar die met kerst open lijken te staan voor meer. Dat bidden we voor de stadsdeelvoorzitter hier in Amsterdam Centrum met haar ambtenaren. Raakt u haar hart aan, Heer. En dat bidden we voor onze burgemeester, ook nadat ze zondag zo'n positieve ervaring in een kerk had. Werkt u in haar leven, is ons gebed. Samen willen we het onze Vader bidden, Heer Jezus, het gebed dat u ons zelf leerde. Er is gelegenheid om iets van je gaven te geven. Dat kan via de mandjes die langskomen of via de QR-code of het rekeningnummer wat je achterin de programmablaadje ziet. En daarna gaan we samen zingen. Soms groet een licht van vreugde. Welkom bij een kop koffie en thee en let even op de tijden die achter op je programmablaadje staan, ook met het oog op de komende keren hier in de Alledagkerk. Bewaar de woorden van God, ontvang zijn zegen en ga straks heen in vrede. De Heer onze God, Hij zegene en Hij behoede je. De Heer doet zijn licht over je schijnen en Hij zij je genadig. De Heer onze God, Hij waakt over je. En hij geeft je zijn vrede. Amen.